Leuk dat je luistert naar deze podcast. AM spreekt met twee gerenommeerde futurologen over de toekomst van het verzekeringsvak. Digitalisering is overal en ook zeer nodig. Maar wat zijn nog meer grote bewegingen in maatschappij en economie die ons raken? Wat wil de consument en de zakelijke klant van ons en met welke trends moeten we rekening houden? Vandaag de eerste trendwatcher die alles van technologie weet, Richard van Hooijdonk. Welkom.
Ja, leuk.
Hij geeft heel veel presentaties over IT-ontwikkelingen en hoe die onze toekomst vormgeven. Hij heeft een chip laten injecteren zodat hij geen sleutel meer nodig heeft voor zijn huis en de auto. En we spreken hem over technologie en wat die ontwikkelingen betekenen voor de verzekeringswereld. Richard, hoe gaat het eigenlijk met je?
Ja, aardig dat je dat vraagt. Heel vriendelijk. Ja, op zich goed, hè. Ik ben natuurlijk gewend om 300 keer per jaar podia te staan. Hè. Volle zalen en de energie kolkend van mens tot mens. Alleen dat is over. Dat was in maart over. Moet je zeggen dat ik wel een maand toch wel in een soort shock heb geleefd. Want ja, je bent gewend op podia te staan, op de reis, om veel mensen te ontmoeten. En in één keer sta je dan een lezing te geven voor 5000 mensen uit je huiskamer. Dat is toch heel anders. Tegelijkertijd, net als voor veel mensen, heb ik die tijd goed gebruikt om na te denken. We waren ook al met twee start-ups bezig. Die zijn we nu in versneld tempo aan het uitrollen. Toch heel goed aan het nadenken over waar wil ik me op gaan focussen. Heel veel research aan doen, heel veel aan het nadenken. Maar het is nog niet helemaal goed met mij, laat ik het zo zeggen. Het is heerlijk om na te denken over nieuwe initiatieven. Maar ik mis die zalen. Ik stond vanmorgen, vertelde ik je, voor een hele grote beurs. Daar komen normaal gesproken 10.000 man naartoe. En nu stond ik voor een lege studio en één cameraman. En dat is toch echt anders.
En hoe doe je dat dan?
Nou ja, vol passie praten tegen de cameraman. En dat wordt dan volgens wel gestreamd naar 5000 mensen. Maar je staat natuurlijk alleen in de studio. En ja, je bent natuurlijk spreker geworden om het verhaal te delen. Als futurist, als trendwatcher wil je verhalen delen. Je wilt mensen in de ogen kijken. Je wilt de passie zien. Dat is erg moeilijk als je dus achter een camera staat. Wat dan wel leuk is, dat zijn alle reacties via LinkedIn en sociale media. En dan gaat mijn hart alweer een beetje van open. Maar soms is het weer een beetje verdrietig. Dat je denkt van, oh ja, willen we dit wel? Maar het komt goed. Er komt een vaccin. Er komen sneltesten. Maar nu nog even niet.
Richard, 4 jaar geleden had je een interview met AM. En toen zei je dat verzekeraars volgens jou nog te veel in de oude wereld zitten. Ze leren het nooit. Ze beginnen tegen mij altijd over de fabriek en hoe lastig het allemaal is. De fabriek, en jij dacht toen, hou er eens over op. Er zijn heel andere dingen aan de hand.
Ja.
Hebben ze intussen wat geleerd, die verzekeraars?
Nee, kijk, de verzekeringsbranche is natuurlijk een branche die gewend is aan herhalende voorspelbare taken, werkzaamheden. Die premieinkomsten komen ieder jaar binnen. Er worden steeds meer huizen gebouwd, steeds meer gezinnen die verzekeringen nodig hebben. Dus vooralsnog was er nog niet echt een reden om te veranderen. We zien eigenlijk, als je kijkt naar innovatie, heb je optimalisatie, innovatie en disruptie. Nou, ze maken hun processen wat slimmer. We hebben hier en daar wel een chatbot die kan luisteren of mensen frauderen. Je kunt aan de stem tegenwoordig horen of je een eerlijke klant aan de lijn hebt of niet. Ze gebruiken een beetje blockchain, zijn ze een beetje met experimenteren. Maar eigenlijk is het met het hele businessmodel niet zo heel erg veel veranderd. We gaan zo meteen het hebben over Amazon en over Alibaba en over nieuwe businessmodellen. En als ik dan met dit soort partijen praat, dan vind ik eigenlijk dat ze daar nog heel ver van zijn. Een fraudesysteempje aanleggen is nog geen disruptie. Bijvoorbeeld een chatbot installeren die kan luisteren. Dat is een systeem dat je kunt installeren dat kan luisteren naar de stem. En jouw stem kan dan een bepaalde vervorming laten zien wat duidt op liegen. Dat zijn dingetjes die we wel een beetje uitproberen. Maar de businessmodellen zijn niet aan het veranderen. Maar er is een cybercrimeverzekering bijgekomen. Maar echt daadwerkelijk met nieuwe categorieën komen we nog niet echt gezien. Ik vind het echt een beetje triest te zien dat de sector afstuivend op een einde. Ik denk dat de helft van de omzet van verzekeraars binnen 10 jaar verdwenen is. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. En ik vind het opmerkelijk om te zien dat daar op dit moment zo weinig reactie en actie op wordt genomen.
Dat klinkt niet als een positief verhaal.
Juist wel. Ik denk dat er nieuwe kansen liggen. Alleen niet voor verzekeraars. Of niet zolang als jij jezelf een verzekeraar blijft noemen. En je ziet bijvoorbeeld een partij als Tesla opkomen. Die aan gaat geven dat ze ook binnenkort verzekeringen gaan aanleveren. Omdat ze die auto zo goed kennen. Jouw gedrag zo goed kennen. En aangezien verzekeraars, 1/4 van de omzet van veel verzekeraars gaat over autoverzekeringen. Die straks ook niet meer botsen. Want die zelfrijdende auto die botst niet. Nou, dus nogmaals, we gaan er straks meer verder over praten. Als jij ieder jaar je geld krijgt. En mensen ieder jaar hun premie overmaken. Dan hoef je eigenlijk niet te vechten voor je klant. En dat is het grote probleem. In de telecombranche is dat anders. Daar zie je voortdurende innovaties, voortdurende veranderingen. Daar moet ook geïnnoveerd worden, ook binnen retail, binnen supermarkten. Maar niet binnen de verzekeringsbranche. Dat is heel erg beperkt.
Technologie neemt de factor risico weg, zei je eerder. Straks gaan meer mensen precies die premie betalen die tegenover het risico staat dat ze lopen. Waarom zouden mensen die niks hebben moeten betalen voor mensen die een hoop gezondheidsissues hebben? Dat is toch de basis ook van verzekeren?
Ja, het solidariteitsbeginsel is natuurlijk de basis. Maar als je kijkt naar, je hebt natuurlijk een solidariteitsbeginsel en je hebt een eerlijkheidsbeginsel. Stel, ik heb een zelfrijdende auto. Ik heb een chip in mijn lichaam. Ik heb inmiddels twee trouwens.
Hoe is dat?
Heerlijk. Ik kan er binnenkort ook mee betalen met die tweede. Nee, die technologie blijft fantastisch. Maar stel, ik heb een zelfrijdende auto. En mijn woning heeft meerdere camera's. En automatisch krijg ik een signaal als er een dief in de buurt is. Wordt de politie automatisch gebeld. Ik beschik over een volledig beveiligd huis. Waar als iemand in de buurt is al een signaal afgaat. Eigenlijk alle objecten die ik heb, die zijn zodanig beschermd dat ik daardoor minder risico loop. Er is een grote groep mensen die dat ook heeft. En waarom zouden die mensen dan niet de premie moeten betalen die ze toekomt? Kijk, met alle respect, we zijn ook al aan het praten over rokers die een hogere premie gaan betalen. Hardrijders die geweigerd worden of een veel hogere premie. We zijn al bezig met discriminatie. Waarom we dat niet zo trekken dat we zeg maar eigenlijk de premie naar die mensen toeschuiven die ze ook daadwerkelijk nodig hebben. Dus stel je bent niet netjes met je auto. Overigens grappig, mensen die heel netjes rijden met een auto. Dat zijn mensen die ook heel veilig hun leningen afbetalen, blijkt uit recent onderzoek. Dus je kunt aan gedrag en techniek kun je voorspellen. Dus het is sowieso tijd om daar als verzekeraars heel goed naar te gaan kijken.
Maar hoe zit het dan met solidariteit in de toekomst?
Nou ja, in mijn ogen vind ik dat de vervuiler moet betalen. En dat er wel een bepaalde mate van solidariteit moet blijven. Je kunt die knop omhoog zetten en helemaal omlaag. Je kunt hem ook half zetten. Je kunt zeggen, we gaan die solidariteit tot 50% houden. En daarboven gaan we een risicofactor inbouwen. Vervuil je veel, maak je veel botsingen. Heb je geen auto die niet botst. Monitor jij je lichaam niet met een Apple Watch of met een device, dan betaal je 100%. Doe je dat wel, dan weten we wie je bent en dan schalen we jou in een bepaalde categorie en daardoor betaal je minder geld. Dat gebeurt al een beetje, hè?
Maar zou dat dan betekenen dat mensen bijvoorbeeld, laten we de verzekering die we allemaal hebben, de zorgverzekering.
Ja, het voorbeeld.
Dat als je daar bijvoorbeeld geen slim horloge hebt, dat je dan meer moet betalen?
Ja, kijk, binnen de zorg zien we heel erg dat we steeds meer naar preventie gaan. Dus alle techniek in de zorg, of het nou de slimme pil is of techniek in je lichaam, slimme pacemakers, zijn er allemaal voor bestemd om jou uit het ziekenhuis te houden. Die wearables die we hebben, slimme kleding bijvoorbeeld, spiegels die jouw gezicht kunnen analyseren of je ernstig ziek bent, een stem analyseren die jouw stem kunnen analyseren op ziekte, fantastische technieken, die kunnen ervoor zorgen dat jij minder snel het ziekenhuis belandt. Stel dat jij nou op een bepaalde manier gebruik maakt van deze devices, dan ben je aantoonbaar bezig met het verlagen van het risico om ziek te worden. Nou, die hele categorie die dat doet. Ik kan me ook zo voorstellen dat de verzekeraar een tweede businessmodel gaat lanceren. Is healthcare as a service. Het is even een cadeautje voor alle mensen die nu luisteren. Dat betekent dat ik via mijn verzekeraar op een hele slimme manier een pakket geïnstalleerd krijg. Een slimme spiegel. Mijn gezin krijgt wearables. Analyses via slimme spiegels. Als dat ook kan. Dan werk je daarmee eigenlijk aan het verlagen van het risico. Ik koop dat omdat ik het toch wil hebben. Ik vind het goed om dat voor mijn gezin te installeren. Ik betaal de helft minder premie. En die hele categorie loopt minder risico. En bij lager risico hoort dus ook een lagere premie. Apple die is met medische devices bezig om het lichaam te monitoren. Dat wordt voor hun ook een businessmodel. De geluiden die ik hoor is dat ze inmiddels 150 artsen hebben aangenomen. Mensen die medische kennis hebben. Die kennis wordt in die wearables gestopt. En straks weet Apple precies hoe het met je gaat en biedt jou gewoon een zorgverzekering aan. En dus Tesla biedt straks een autoverzekering aan. Partijen als Philips Healthcare zijn van plan om dat ook in dat veld zichzelf te begeven. Ja, Google, Fit, hetzelfde verhaal. Google, het wel grappig hè, dat 40% van de mensen aangeeft omdat ze verzekeringsproducten heel graag bij big tech partijen zou willen kopen. Facebook, bij Google. En bijna de helft zegt, als mijn Facebook-partij of Google dit aan mij aanbiedt, dan wil ik het daar graag kopen. Want er is namelijk een band tussen de technologiepartij en de ontvanger.
Terwijl er ook heel veel kritiek is op de Googles en de Facebooken van deze wereld. Ja, in verband met hoe zit het met de privacy?
Ja, Dus daar geldt een stukje wederkerigheid. Enerzijds moeten de partijen in kwestie, de Googles en de Facebooken, moeten echt heel netjes met jouw data omgaan. Daar zijn ze ook bij gebaat. Als ze dat niet goed doen, dan zijn ze weg. En anderzijds, ja goed, als ik dan gratis gebruik maak van diensten van Google of Facebook of LinkedIn, ja, dan mag ik ook ervan uitgaan dat ze mijn data gebruiken. Dus dan moet ik daar ook niet te veel over zeuren. En dat spanningsveld is wel een dingetje. Als ik bijvoorbeeld maandags morgens wakker word, ik ben wezen stappen. En dan ligt er 3 uur later een premieverhoging van mijn zorgverzekeraar in de brievenbus. Opdat mijn slimme pil dat heeft gecommuniceerd met de verzekeraar. Dan ben ik natuurlijk minder blij. Nou, daar moeten we afspraken over maken.
Je ziet eigenlijk nooit goede dingen gebeuren bij verzekeraars. Je zei, wat ik zie is meer van hetzelfde. Het zijn, ja, het zijn dingetjes. Ja. Of iets gaat net via een ander kanaaltje. Dat is niet genoeg. Nee. Je hoort ook veel over investeringen in fintech. Dan kopen ze weer een bedrijfje. Dat, ja, ook niet. Het is tijd voor een structurele visie. Ja. Waarom gaat een verzekeraar niet samenwerken met TNO en researchcentra om na te denken over maatschappelijke gezondheidszorg? En waarom denken pensioenverzekeraars en fondsen niet samen met onderwijsorganisaties na over educatie en de banen van de toekomst? Het, ja, is niet de tijd om stil te zitten. Ja. Is dat besef, vind jij, nu aan het indalen?
Nou, ik kan me nog herinneren dat ik een half jaar bij een verzekeraar zat en meegedacht heb over nieuwe businessmodellen. En iedere keer gaan we weer terug naar de bestaande businessmodellen, omdat die gewoon veilig voelen. En dat kon ook wel. Dat kon in 2010 kon dat nog, 2015 ook nog wel. Maar wij moeten nu anticiperen op Amazon Insurance. Amazon die heeft heel veel producten. Ze zijn distributie, ze zijn cloudpartij, ze zijn nog steeds boekwinkel. En ze komen volgens de laatste geruchten naar Europa met verzekeringen die de helft kosten van wat we nu betalen. Omdat ze dat funden met de cloud business. Ze verdienen 90% marge op die cloud activiteiten, dus hosting. En daarmee funden ze het. Nou, de Europese Commissie is daar nu mee bezig, maar het gaat gewoon komen. We moeten anticiperen op Tesla die autoverzekeringen gaat aanbieden bij hele goedkope Tesla's die straks misschien 10.000, 12.000 euro gaan kosten. Er komt nu een Tesla van 30.000 euro. Er komen goedkopere auto's die je ook kunt uitprinten op een 3D-printer. Maar ja, als het onderdeel wat je dan moet vervangen maar een paar dollar kost, waarom zou je dan überhaupt die auto verzekeren? En dus we moeten ons anticiperen op Apple Healthcare, vertelde ik net. Ja, als je dan ook een keer hoort dat uit het onderzoek blijkt dat 30%, 40% van de mensen graag wil kopen bij Facebook, Amazon, Alibaba, dan wordt het nu echt wel tijd om wakker te worden. Er is onderzoek gedaan naar hoe lang bedrijven, dus ook verzekeraars, nodig hebben om een volledige turnaround te maken naar een nieuw businessmodel. Dat is ongeveer 8 jaar. Hoe groter het bedrijf, hoe moeilijk de turnaround. Het heeft te maken met legacy systemen, gebruiken, afspraken, manieren van financieren. Maar deze partijen die ik net noemde, die gaan niet nog 7, 8 jaar wachten. En daarom maak ik me heel veel zorgen. Er is nog geen pijn. En als er geen pijn is, dan is er geen verandering.
Maar zie je dan er wel zaken gebeuren bij verzekeraars?
Ja, kleine dingetjes. Optimalisaties. Dus we kopen een start-upje om daar bijvoorbeeld een cybercrime-verzekering mee uit te werken. We gaan brandmelders monteren. Doen we al 20 jaar. Dat worden nu digitale brandmelders. We gaan samenwerken met partijen als SAP en IBM om de interne processen wat te versnellen. Maar ik heb het hier over wezenlijk nieuwe businessmodellen, nieuwe product-marktcombinaties. En 10 jaar geleden riepen we met elkaar, retail bestaat over 10 jaar. Ik moet nog herinneren, 10 jaar geleden riep ik, nou, binnen 1 jaar of 10 bestaat de helft van de retailers niet meer. Ja, dat is helemaal niet waar, hoe kom je erop? Maar het is wel een feit inmiddels. En daarom roep ik ook nu, binnen 10 jaar bestaat de helft van de verzekeraars niet meer.
Hoe ziet de verzekeringswereld er, laten we zeggen, over 5 jaar uit?
Ja, ik denk sowieso, als we kijken naar die verzekeraar over 5 jaar, dan zie je dat de risico's kleiner worden. Dus minder inkomsten uit bijna alle verzekeringen. Op het moment dat je kunt voorspellen wanneer je een inbreker in je huis hebt staan. Op het moment dat je auto niet meer botst. Dat je lichaam wordt gemonitord. Dat je jezelf kunt aanpakken voordat je naar het ziekenhuis moet. Dus dat businessmodel wat er nu is ten einde. Dus binnen 1 jaar of 4 tot 5, als we niet veranderen. Er is onderzoek gedaan naar hoe lang bedrijven kunnen bestaan zonder te veranderen. Dat was in 1990 ongeveer 70 jaar. In 2015 was het ongeveer 14 jaar. En ik verwacht dat binnen 1 jaar of 5 kun je nog maar 5, 6 jaar bestaan. Tenzij je echt veranderen het nieuwe normaal gaat laten zijn. Dus als we niks doen, dan zien we ook nog een keer die zelfrijdende auto. Een kwart van de omzet van veel verzekeraars bestaat uit autoverzekeringen. Nou, die zelfrijdende auto die komt er niet, zegt iedereen. Maar de RDW is er wel mee aan het testen. En de eerste Tesla werd binnen 2 jaar goedgekeurd en reed op de Nederlandse snelwegen. Ik geloof ook dat verzekeraars zichzelf veel meer moeten specialiseren. Een cybercrime verzekeraar, een mobility verzekeraar.
Is dat de grootste beweging die we gaan maken?
Ja, de verticalisering die zien we eigenlijk in heel veel segmenten. En we kunnen niet alles voor iedereen zijn. En op het moment dat je gaat specialiseren, gaat verticaliseren, dan zie je dat je jezelf heel erg kunt verdiepen in een bepaalde doelgroep. En dan kun je daar heel diep in gaan. Global bijvoorbeeld.
Wat betekent dat voor adviseurs?
Nou, dit is een ingewikkeld verhaal, want het hele tussenpersonennetwerk is tot nu toe natuurlijk een heel waardevol netwerk. Maar dat netwerk richt zich wel op de groep die het praten met een adviseur interessant en belangrijk vindt.
Is dat de oudere doelgroep?
Ja, onder andere met name, hè, die dus van thuis gewend zijn. Dan kwam de verzekeringsagent, die kwam thuis en die ging de verzekeringspolis met je doornemen. Rabobank, die is een jaar of 4, 5 geleden begonnen met het sluiten van hypotheken via webcams. En dat werkt enorm. Jongeren gaan naar independent-achtige sites waar ze vergelijken en gewoon zo'n verzekering afsluiten. En de toekomst van verzekeren is comparison shopping eigenlijk. Dat is vergelijkend winkelen. Dus er zijn agents, hè? We hebben de independent, hebben we. Een independent die, nou, dan vergelijk je en dan koop je dat. Maar de volgende stap is dat die agent mij kent. Die agent weet wat ik intyp, die agent weet hoe ik rij, die agent weet wat mijn gezondheidszorg is. Oei, misschien is dat voor Google of Amazon. Dus waar je dus naartoe gaat is waarbij partijen als Google en Amazon en Apple weten wie ik ben. En op basis van die kenmerken een product aan gaan leveren wat uiteraard veel meer op maat is dan het product wat ik nu krijg van mijn huidige verzekeraar.
Wat is dan de verzekeringsportefeuille die gebaseerd is op de oude economie straks nog waard?
Nou ja, kijk, in mijn beleving gaan we veel meer naar on-demand use. Of de tijd dat ik iets gebruik, betaal ik een verzekering. Als ik het niet gebruik, betaal ik het niet. Dus die premies gaan toch omlaag. Kijk, stel je hebt een doorlopende inboedelverzekering, of je hebt een doorlopende reisverzekering, of een doorlopende cyberverzekering. En je wil veel variabeler. En er zijn bepaalde perioden in het jaar dat je dan gewoon minder risico loopt. Als het gaat over je gezondheid. Tijdens een lockdown lopen we bijna geen gezondheidsrisico. We zitten gewoon lekker thuis. Het is ontspannen. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld, we rijden bijna niet met de auto. Ik zou graag het schuifje even uit willen zetten nu. Nou, voor meerdere verzekeringen gaan we straks het on-demand concept krijgen. Dus dan heb je aan de ene zijde het on-demand concept, wat uiteraard goedkoper is, omdat het zichzelf helemaal afstemt op je gebruik en op je behoeften. Dus die oude portefeuille die wordt gewoon te duur.
Welke innovatie in verzekeringen spreekt jou het meest aan?
Nou, ik heb er een aantal op een rij gezet. Kijk, ik vind
welke staat bovenaan? Wat is je favoriet?
Voor mij is het gebruik van data voor besluitvorming. Ik spreek ook veel en we doen veel onderzoek naar cybercrime en de toekomst van terrorisme. Dus ik vind die cybercrimeverzekering wel heel erg spannend. Met name hoe ze dat georganiseerd hebben ook. Ik vind tracking heel erg interessant. Dat je kunt zeggen van oké, die autobox die er nu is, die stop je in de auto. En op die manier geven we mensen een andere premie. Vind ik echt interessant. En ik vind de hele toepassing van blockchain in de back-office heel erg interessant. Tot nu toe hadden we hele dure systemen. En die installeerden we en dan moesten we hele grote fees betalen aan IBM's en aan de SAP's die systemen installeerden. Nu zie je dat er start-ups komen zeggen van ja, maar wat je daar doet, het registreren van documenten, het authenticeren, het laten goedkeuren. Ja, dat kun je ook op basis van de blockchain doen, dat is veel goedkoper. Dan heb je geen licenties meer van tonnen per jaar. Nou, wat ik heel erg interessant vind, is het goedkoper maken van de vaste kosten voor die back-office, waardoor de verzekeringen goedkoper kunnen worden. Je moet nog steeds veel bestuurders uitleggen wat de blockchain is. En dat je eigenlijk dat je een soort van gratis grootboek hebt waar je documenten in kunt opslaan, die je kunt authenticeren, kunt beveiligen en die je weer kunt koppelen met andere documenten. Met zo'n slimme contracten. Dus je kunt bijvoorbeeld als één contract is afgelopen, dan kan er een ander contract in werking gaan. Stel bijvoorbeeld een slimme container landt op de haven in Rotterdam, die is geland. Nou, die sensor ziet dat. Die geeft dat door de blockchain. Dan stopt eigenlijk die premiebetaling. En vervolgens wordt die geladen op een vrachtauto. En die vrachtauto die rijdt naar zijn eindbestemming. Dan begint er weer een nieuw slim contract. En het eindigt als die op zijn locatie aanwezig is. Zo kun je dus eigenlijk miljoenen contactmomenten koppelen aan het begin of einde van bepaalde verzekeringscontracten. En dat kan alleen als je dat digitaal doet. En dat vind ik amazing. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Ja, ja.
Wat moet de verzekeraar nu doen om toegerust te zijn voor de toekomst?
Ja, dit gaat heel erg over de organisatie van de toekomst. Mijn stelling is dat de organisatie, de gemiddelde verzekeraar, natuurlijk niet de mensen die luisteren, maar het gaat over die andere partijen, dat die organisaties niet klaar zijn voor die hele snelle veranderingen. Als je heel goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat als je iedere dag moet veranderen, dan heb je ook een structuur nodig waarin je iedere dag innoveert. Nou, nu zien we dat mensen heel vaak op de ene dag het ene doen en innovatie er een beetje bij moeten doen. Dus innovatie moet uit de organisatie worden getrokken. Outside innovation. Dat betekent dat je buiten die organisatie mensen aanstelt die autonoom, zelfstandig die start-up leiden. Ik heb het net gehad over 3 of 4 soorten start-ups. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je een healthcare concept gaat ontwikkelen. Daar zet je een aantal mensen op die je vertrouwt. Die mensen geven je zelfstandig de leiding om dat binnen een jaar naar goed resultaat te brengen. Die bouwen hun eigen ecosysteem. Ik vertelde iets meer net over dat we het zelf niet alleen kunnen doen. We hebben ook start-ups nodig en wetenschappers en topgasten en kennis uit het buitenland. Zo min mogelijk onder de invloed van de raden van bestuur en directies van verzekeraars. Want daar gaat het fout. Je kunt een start-up niet sturen op resultaat op korte termijn. Dus daar moet fouten worden gemaakt, daar moet worden geleerd. Dus dat is nodig. Daar heb je dus ook jonge mensen voor nodig. Dus oud en jong. En we noemen dat reverse mentoring. Waarbij je zeg maar op kritieke plekken binnen verzekeraars iemand hebt van 50, maar ook iemand van 25. En die werken samen. Hey, die jonge persoon die voelt die toekomst, die kent het. En de oude persoon kent de wereld van nu. En samen beslissen ze op kritieke plekken in die verzekeraar. Dat noemen we reverse mentoring. Dat is een hele belangrijke trend. Daarnaast denk ik dat we in het kader van HRM-beleid veel meer mensen moeten aanstellen die echt worden opgeleid in passie en nieuwsgierigheid. De passie om dingen te veranderen. De nieuwsgierigheid om het niet te laten bij hoe we het deden. Ik bedoel, met alle respect, als je bent opgevoed in zo'n bedrijf om iedere dag dezelfde dingen te doen. Ja, dan is die passie weg voor veranderen. Dus we hebben bij het aannamebeleid mensen nodig die gepassioneerd zijn, die nieuwsgierig zijn. Ook mensen, ik noem dat een beetje, die kunnen onderhandelen. Die teams kunnen smeden en die gewoon de mensen die het moeilijk hebben erbij kunnen halen. Daarnaast hebben we ook ecosystemen nodig. Dus die verzekeraar is een leuk bedrijf, maar dat verandert niet op deze manier. Als was het al gebeurd. Dus je krijgt eigenlijk voor 10 grote uitdagingen, om iedere uitdaging heen krijg je aparte ecosystemen, waar je tijdelijk een aantal groep mensen zit die heel veel verstand hebben van dat stukje. Die dan tijdelijk in worden gevlogen en dan weer eruit gaan. Dus je krijgt een hele dynamische club. Waarin je voortdurend met wisselende samenstellingen bepaalde problemen oppakt en uitdaagt.
Waar zou de verzekeringswereld nu dan het meest bang voor moeten zijn?
Nou, ik denk allereerst het afnemende risico. Dus we krijgen natuurlijk objecten en apparaten die gewoon minder risico gaan opleveren. Kijk, we hebben natuurlijk nu een tweedehands wagenpark. Maar binnen 5 tot 8 jaar zijn die auto's gewoon opgelost. Of ze staan in de woestijn. Maar daar komen hele goedkope. Een mooi voorbeeld is jongeren in steden, die willen geen auto meer hebben. Maar die zegt, ik pak gewoon zo'n blabla-car of zo'n 3D uitgeprint elektrisch autootje over een jaar 4 tot 5. Dus waar ze heel erg bang voor moeten zijn is A, de afnemende inkomsten de komende 4 tot 5 jaar. Als die inkomsten pad over 8 of 9 jaar afnemen, dan zul je dus nu moeten beginnen met transitie. Wat gaat over die 7 jaar. Daarnaast, en daar maak ik me ook grote zorgen over als ik dus in de raad van bestuur directie van een verzekeraar zou zitten, is de opkomst van de Apples, de Alibaba's, de Amazons. Tweede is denk ik nieuwe aanbieders. Tesla heeft al aangegeven dat ze met autoverzekeringen gaan komen. Apple, Philips, Amazon, die verdienen bakken met geld met de cloud-activiteiten, de hosting. De marge is daar 90%. Ze zijn nu in gevecht met de Europese Commissie om toch aan te kunnen bieden hier. Daar zou ik heel bang voor zijn. Dat gaat geen 5 jaar duren. En wetende dat het 7 jaar duurt voordat een traditionele verzekeraar haar businessmodel heeft omgebouwd, zou ik me daar heel veel zorgen over maken. En ik wil ook nog even aangeven, het is ook nog een kwestie van onbehoorlijk bestuur. Als raden van bestuur en directies niet nu acteren, we weten dat die markt binnen 5 tot 10 jaar voorbij is. Deels of grotendeels. Dan kun je gewoon kijken. Dat betekent dat als raden van bestuur en directies niet radicaal gaan veranderen, dat ze eigenlijk de kans voor de aandeelhouders laten liggen om over 10 jaar nog een waardevol bedrijf te hebben. En dan ga ik zo ver dat ik het zelfs onbehoorlijk bestuur vind als je dan nu blijft doorgaan waarmee je nu bezig bent. Dat kan niet. Dat vind ik eigenlijk überhaupt van alle directies wereldwijd. Als je weet dat de wereld verandert en je doet er niks aan. En je houdt het maar tegen of je gaat er niet volop in. En je durft ook niet gewoon risico te lopen door een groot deel van de winst op te offeren voor die nieuwe scenario's. Dan denk ik dat je niet meer thuis hoort. Een grote rol ook voor de aandeelhouders die heel goed toezicht moeten houden op die directies. Van joh, doen ze daar nog de goede dingen? En dat is iets wat me wel eens kan steken als ik soms hele mooie verzekeraars zie werken. Ja.
Nou, dat is allemaal genoeg stof tot nadenken, lijkt me. Richard van Hooijdonk, dank je voor het delen van je visie met AM.
Graag gedaan, was leuk.
Richard was de eerste futuroloog in een serie van 2. Ruud Veltenaar is de volgende. En ook hij denkt dat de verzekeringswereld een harde noot moet kraken. Want er gebeurt veel waar ze nog geen rekening mee houden. Nou, vond je deze podcast interessant? Laat het vooral weten. De podcast is terug te luisteren op AM Web. En deel hem ook met iedereen waarvan je denkt dat hij hiernaar moet luisteren. Tot de volgende keer!